Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO. Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
Heel fijn dat je luistert naar VBRO. Met vandaag weer Jacques Rauw, die we uit het VBRO-archief halen van 2003. De man kwam toen wekelijks vertellen over bruggen en daar wist hij heel veel over. Vandaag gaan we zelfs een heel erg swingende aflevering horen, want we hebben het over de dancings. Meer bepaald Jacques Rauw over de dancings in bruggen.
Het is zo dat dus de Brugse danswereld, zoals ik al zei, zeer uitgebreid was. Waar we vandaag niks meer hadden, hadden we vroeger heel wat dansings. Mm-hmm. U zult nu onmiddellijk horen dat er naast deze die ik vorige week al benadrukt heb, dat er dus nog heel wat andere waren. En dat heeft allemaal een beetje te maken, eigenlijk, de opkomst van al die dansings, met het einde van de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Dat was een verschrikkelijke wereldoorlog, waar dat er veel honger geleden werd in Brugge. De Duitsers hadden hier allemaal het graan opgeëist, dat wat weet ik allemaal. En dankzij hulp uit Nederland zijn de mensen in die tijd die moeilijke jaren doorgekomen. Maar eens de Duitsers weg, werden alle remmen losgelaten en dacht men weer aan plezier maken.
Ja.
Reeds onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog in 1919 ontstaat er in de Katelijnenstraat een nieuwe danszaal, namelijk de Anker. Mm. En waarom de Anker? Omdat die samenkomst van die straten daar, Nieuw- en Oude Hentweg, heet de Ankerplaats. In feite is dat geen officiële straatnaam, maar dat is een oud toponiem. Waarschijnlijk ook naar een huis uit de middeleeuwen dat de Anker heette. De uitbaters van de danszaal de Anker waren de gebroeders Traans. Hun vader, Casimir Traans, die geboren werd in Sint-Pieters op den Dijk in 1858, was landbouwer van beroep en was getrouwd met Mathilde Bape. Ze kregen naast de twee genoemde zoons, Théophile en Guillaume, nog een zoon Jules en Florimond. En twee andere jongens stierven vroegtijdig. Daarnaast waren er nog de dochters Eugénie, Farilde, Sylvie en Irène. Zoon Guillaume, die in 1895 geboren werd, trouwde in 1917 met Aline Dont. En samen dus met zijn broer Théophile startte hij de danszaal de Anker in 1919. Om in regel te zijn met de brandveiligheid was er een nooduitgang nodig. En dat was voorzien aan de danszaal de Anker, want die kwam uit in een klein poortje aan het Walplein. De broers kochten een orgel van het merk Charles Merengue en er werd reeds gedanst de zondag in de voormiddag van 10 tot 1 uur werd er al gedanst. Dus je kunt zien dat er dan echt nood was om een keer de beentjes te reppen. Hé.
Na de hoge mis dus.
Inderdaad. Ja, want nu zou dat bijna ondenkbaar zijn dat ze 's morgens een dansfeest inrichten, zou er geen kat meer op afkomen. Maar in die tijd was dat zo, een soort, laten we zeggen, aperitief dansje. De andere dagen waren onder andere de zaterdag en ook de zondagavond. En in de week werd er in die zaal vlas verkocht en werd ze als oefenzaal voor de liberale gewichtsheffers gebruikt. Dus de zaal was een beetje multifunctioneel. Later zal de zaal evolueren tot een verkoopzaal. En ik geloof, als ik goed herinner, dat dat nog altijd een beetje een verkoopzaal is, hoewel ik de laatste tijd daar niet veel meer van hoor. Maar tot voor een paar jaar was het zeker dat nog een verkoopzaal. In 1914 schonk de vrouw van Théophile hem een zoon, Gérard, die later als knaap zich bezighield met het verzamelen van de muziekrollen. Want blijkbaar was het dus ook zonder orkest, was met een pianola. Jammer genoeg werd in 1928 het huurcontract opgezegd met de brouwerij en de Anker moest dicht als danszaal. Een Nederlander kocht het orgel van de gebroeders Traans op. Théophile belandde tijdelijk aan de Ostendse Steenweg en in 1927 werd daar zijn dochter Sibylla. Later betrok hij dan een eigen woning in de huidige Nicolaas Hombertstraat, de vroegere Peter Benoitstraat. Zijn broer Guillaume zocht een nieuwe zakenpartner en die vond hij in de figuur van Pieter de Ruwe, een voerman die afkomstig was uit Waardamme en waar hij in 1894 geboren werd. Samen dus met die Pieter de Ruwe richtte Guillaume Traans een nieuwe danszaal op in de Nicolaas de Spaarstraat. Oorspronkelijk was dat in de Van Ooststraat, maar later werd dat doorgetrokken naar de Nicolaas de Spaarstraat en dat kwam uit recht over de vroegere Cinema Nova, die later de Forum geworden is. Dat deed nu de verkoopzaal De Stunt. En die danszaal kreeg de naam De Rubens. Dat was een zeer mooi uitgeruste danszaal en er was daar ook een mortierorgel aanwezig. Theofiel, zijn broer, bekeek het anders. Hij kocht 2 mortierorgels, onder andere de Goliath, en hij kocht ook een kleine circustent die hij gebruikte als ronde danstent. Daarmee deed hij de West-Vlaamse kermissen aan. Hij trok dus van dorp tot dorp en tijdens de Mainfort stonden zijn orgels opgesteld in de verkoopzaal De Crié. De Crié was gelegen rechtover het concertgebouw in de Sint-Jacobstraat. Later is daar de garage Meijer, geloof ik, gekomen en nu is dat een soort ontspanningscentrum daar. Maar voor de oorlog was de verkoopzaal De Crié. Maar tijdens de Mainfort werd dat ook omgebouwd tot een danszaal. Omdat er dan ook veel mensen van de buiten natuurlijk naar Brugge kwamen om te dansen na de Heilig Bloedprocessie.
Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
Theofiel Traans hield samen met zijn vrouw Alice een fruithandel in de Werfstraat. De concurrenten van de gebroeders Traan waren de gebroeders Minne in de Smedestraat, die de zaal Minerva openhielden, die af en toe ook gebruikt werd als cinemazaal en ook als showzaal. Op de Eiermarkt hield Germain van der Ispaille een danszaal open, weliswaar niet te groot, en dat heette in de Nieuwe Wolf, de Nieuwe Wolf dus, waar dat er ook een orgel gedeponeerd was van Theofiel Traans. En af en toe werd er daar ook Café Chantant gehouden. Na Wereldoorlog II ontstonden de grote dansings Het Putje, waar dat er dus Bert Wiels en andere bekende muzikanten van die tijd met een orkest opgetreden. Dat was een van de populairste dansings in Brugge, Het Putje. Een beetje een echte volksdansing. Iets wat chiquer was dan het dansorkest van Fernand Strubbe dat optrekt in het Hotel Wellington, dat nu geloof ik de Middenstand heet, op het Zand. In de Londres werd er ook gedanst, maar dat was dan ook weer, laten we zeggen, voor trouwfeesten meer bestemd, als bijkomsten na het souper. De opkomst van de discjockeys is eigenlijk het begin van het einde. Want inderdaad, de erelonen van de muzikanten hing af en toe omhoog en op een bepaald moment werd het stilaan onbetaalbaar om nog een dansorkestje te engageren voor heel de avond. Vooral dat er na 12 uur dubbel tarief aangerekend werd. En een paar slimme gasten, onder andere de bekende Guido de Prater met Studio Barca, is dan begonnen met een discjockey in te richten. En zij trokken dus op aanvraag ook naar danszalen. Dat was oorspronkelijk heel wat goedkoper. Maar dan door het uitbouwen en met stereoklank en met belichtingen en al, is dat dan ook eerder een dure aangelegenheid geworden. Wat dat er ook nog een heel belangrijke rol gespeeld heeft voor de danszalen in, laten we zeggen, kleinere danszalen, dat was de opkomst na de Tweede Wereldoorlog van de jukeboxen. Inderdaad, de mensen konden zelf een plaatje kiezen en de muziek werd eigenlijk betaald door de aanwezigen, want ze moesten 5 frank in de jukebox steken om dansmuziek te hebben. Hé. Dat heeft ook ertoe geleid dat de mensen eigenlijk een beetje begonnen afkerig te worden van de dansings. Men vond dat een beetje dan stijf, enzovoort, enzovoort. En ook de hoge kosten, zoals ik dat zei. De laatste uitlopers van die dansings zijn dan, in Cinema Forum is dat dan de Dancehall Fame geworden. Dus zoals ik al zei, de Nicolaas de Spaarstraat, die met een achteruitgang in het Rozemarijnstraatje op de Eiermarkt. En als allerlaatste hadden we dan nog de Villa Romana, die nu een centrum van militaire informatie is. Ja. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, met Theo Traans, met zijn orgels en met al die jukeboxen en orkestjes is het eigenlijk allemaal gedaan. En dat vind ik jammer, want ik geloof ook niet dat de foyer van de Stadsschouwburg nog kan gebruikt worden als foyer, dus als danszaal. En moeten dus dansliefhebbers, ja, naar die grote megadansing strekken. Maar met de danswereld is het in Brugge jammer genoeg gedaan.